goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
Er zijn nog altijd grote zorgen rond die kerncentrale in Zaporizhia. Dat is midden in Oekraïne. Hè? De topman van het internationaal energieatoomagentschap. Of atoomagentschap, de IAEA. Meneer Grossi, die nam gisteren een kijkje daar. En tegelijkertijd heeft Duitsland nieuwe hulp toegezegd aan Oekraïne voor de komende 9 à 10 jaar. En Oekraïne werkt aan een nieuw drone-programma. Drie zaken die we bespreken sowieso met buitenlands commentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen.
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 Ja, allereerst Grossi dus in Zaporizhia om te kijken naar die kerncentrale. Wat voor boodschap geeft hij daarmee af? Dat het nog steeds niet onder controle is?
Ja, daar heeft hij groot gelijk. En er zijn een paar zorgen. In de eerste plaats, er zou, omdat het zo gevaarlijk is, een soort apart akkoord worden gesloten voor onderhoud en toezicht tussen de strijdende partijen. Ja. Onder leiding van het IAEA. En ze hebben allebei toegezegd dat te doen, maar het is niet gebeurd. Dat maakt het lastig, omdat je moet dan ad hoc steeds maar maatregelen nemen als er iets misgaat. En er gaat vaak iets mis. Meestal is dat dan dat de stroom uitvalt. Dat is tot nu toe 6 keer gebeurd. Dan moet het ding overschakelen op generatoren. Want de kernreactoren in die fabriek, die moeten worden gekoeld. En dan kom je op een tweede, echt hele ernstige zorg. Het water voor die koeling, dat komt uit een waterreservoir in door Rusland bezet gebied. En dat begint leeg te raken. Dus er is ook te weinig koelwater. En ze voorzien dus een ramp als ze daar niet een oplossing voor vinden. Alle reden voor spoedberaad.
Ja, duidelijk. Dit is doodeng. Maar we gaan de strijdende partij daar naar luisteren? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hè?
Ja, dat is de grote vraag. Blijft het steeds? Tot nu toe hebben ze dat niet gedaan.
Nee.
Zo simpel is het. Het is ook ingewikkeld, want het is een Oekraïens ding.
Ja.
Bemand door Oekraïens personeel.
Ja.
Maar inmiddels is dat gebied bezet door de Russen. Dus het maakt het echt heel erg ingewikkeld.
Ja, en toch staat hij er maar. En niet eens zo gek ver van ons land. Het is de grootste kerncentrale, een van de grootste van Europa, geloof ik, hè?
Ja, en we hadden vorige week Bart Groothuis, VVD-Europarlementariër, mm-hmm. in de uitzending. En toen die zei iets wat wij niet wisten. Geert-Jan en ik wisten het allebei niet. Namelijk dat in het onderwijs in Rusland, misschien ook in de Oekraïne, dat weet ik niet eens. Het hele verhaal over Tsjernobyl helemaal niet voorkomt. Dus dat is 30 jaar geleden. Er is een hele generatie die die vergelijking niet kan maken, omdat ze simpelweg niet weten dat dat ooit is gebeurd.
Ander verhaal dan, Bernard. Want Duitsland komt over de brug met de komende 9 à 10 jaar 12 miljard euro militaire hulp aan Oekraïne.
Ja, maar dat is
nogal wat.
8 miljard voor wapens, maar dan uitgesmeerd over 10 jaar.
Ja, precies, maar toch.
Dus dat is toch wel een behoorlijk bedrag. Maar het maakt het allemaal weer ietsje minder spectaculair. En 4 miljard is bedoeld om de eigen Duitse industrie een inhaalslag te laten maken voor alles wat ze hebben gegeven, vooral op het gebied van munitie.
Want de voorraden komen natuurlijk ook wat dat betreft.
Ja,
de bonus van de voorraden komen ook in zicht in Duitsland.
Dat heeft alle landen die dus steun geven aan Oekraïne, die hebben het probleem van het kannibaliseren van hun eigen voorraden. En op een bepaald moment, dan moet je in de spiegel kijken en zeggen, waar zijn we nou mee bezig?
Ja,
we moeten wel zorgen dat als er ooit hier iets gebeurt, dat we ons nog kunnen verdedigen.
Ja.
Dat is niet alleen iets wat je graag wil, dat ligt ook gewoon vast in de grondwet. Bij ons bijvoorbeeld in artikel 97... Je moet zorgen dat je in staat bent je eigen land te verdedigen. En dat komt in gevaar.
Dan eventjes naar het front, Geert-Jan. Want het Oekraïnse ministerie van Defensie, meneer Resnikov, die heeft een opmerkelijk cijfer naar buiten gebracht, hè, over die strijd rond Bakhmut.
Ja, volgens het ministerie is het aantal doden aan het oostfront inmiddels 1 op 10. Dus voor elke gestorven Oekraïner zouden er 10 Russen sterven aan dat oostfront. Dat is een gigantisch getal. Veiligheidsadviseur van Zelensky, Danilov, noemde dat eerder 1-7 bij Bachmoed. Dus dat stijgt alleen maar. Maar wat we in gedachten moeten houden is dat Oekraïne waarschijnlijk hun mensen harder nodig heeft dan dat Rusland dat heeft. En je moet ook kijken naar de kwaliteit van die mensen aan het oostfront. Als het ministerie het heeft over Bachmoed, ja, dan sneuvelt daar veel Wagner. Veel mensen van de Wagner-eenheden. Daar zitten ook veel gevangenen tussen. Maar sneuvelen er Russen bij Vuhledar, dat is ongeveer 130 kilometer ten zuidwesten van Bachmoed, een heel ander front. Ja, dan heb je het over serieus goede Russische soldaten. Dus de cijfers zijn goed voor het Oekraïense moraal. Maar er sterven ook veel Oekraïners. En je moet in gedachten houden dat zij misschien hun mensen harder nodig hebben. En dat niet elke Rus, het klinkt altijd heel lullig om te zeggen, maar in dit geval is het nou helemaal zo, aan het front niet even waardevol is.
Nee, precies. De Joint Chiefs of Staff voorzitter, dus generaal Milley in Amerika, die sprak vannacht de Senaat toe en die zei, wat we daar zien is een slachtfeest onder de Russen. Het klinkt allemaal heel erg bloederig en ellendig. En dan denk je, ja, dat moeten we met een korrel zout nemen. Wie kan dat controleren? Anderzijds, meneer Yevgeny Prigozhin, de baas van Wagner, die zegt over dat beleg in Bachmoed dan weer iets anders. Die zegt, nou, we zijn nog steeds aan de winnende hand. Maar, ja, wij worden ook wel gedecimeerd, hoor. We krijgen wel flinke klappen van de Oekraïners. Ergens in het midden ligt dan de waarheid. 1-10, is dat verifieerbaar?
Nee, dat is niet verifieerbaar en het is goed voor de Oekraïense moraal. Maar het is belangrijk omdat er ook in Oekraïne heel veel discussie is over die slag om Bachmoed. Moet je Bachmoed nou houden of niet en ten koste van wat? En het wordt een enorme balans om te zoeken naar het aantal Oekraïense soldaten dat je daar inzet en dat je wil overhouden voor een volgend tegenoffensief. Ja. Die balans moet je ergens gaan zoeken. Wat is welke plek waard?
Precies.
En dit is goed voor de moraal, maar over een paar weken kunnen dingen weer anders liggen.
Ja, over dat tegenoffensief, Berg. Daarover zag ik dat de minister van Defensie van de Oekraïne, meneer Reznikov, zegt, dat gaat komen. De generale staf gaat er uiteraard over beslissen, maar april, mei op meerdere fronten.
Ja, dat zal ook wel moeten, want we hebben gezien dat als Oekraïne succes boekt, dan is het door aan te vallen op een bepaald punt, maar de suggestie te geven dat dat op een ander punt begint. Hier is ook een sprake van bewuste verwarring van de tegenstander. En het is een heel groot front. En het is niet zo dat het een klassiek offensief wordt, zoals je dat voorstelt in bijvoorbeeld de Eerste of de Tweede Wereldoorlog, waar het ene front optrok tegen het andere. Dit is een front waar ze aan weerskanten voortdurend gaten zoeken. Waarvan ze denken, dat is misschien een zwak punt, daar kunnen we toeslaan. En als dat lukt, dan kunnen we naar een ander punt. Dus ik weet niet precies wat het plan is. En dat publiceren ze niet en gelijk hebben ze.
Ja.
Maar het is wel zo dat in die discussie over Bachmoed, waar Geert-Jan nu over spreekt, er voortdurend een soort twist is tussen Zelensky en Biden. Zelensky zegt, nee, het is echt heel belangrijk dat we in Bachmoed zo lang mogelijk volhouden. En Biden zegt, joh, spaar toch je troepen en je mensen en je materieel.
En
geef het op. Dat is niet het einde van de wereld. En begin te hergroeperen. Ik denk dat Zelensky allebei probeert.
Ja, dan geef Jan nog eventjes naar jou. Want ondertussen komt Oekraïne met een droneprogramma, een eigen droneprogramma. En dat kondigen ze open en bloot aan om toch even indruk te maken op de Russen.
Ja, de minister van Digitale Transformatie, Fedorov, die in Nederland wat meer bekend staat om zijn relatie met Elon Musk en Starlinks. Die zegt, onze eerste eenheden van ons droneleger zijn gereed. En waarom brengt Oekraïne dat naar buiten? Dat heeft een aantal redenen. Om richting het Westen te laten zien, kijk eens wat we doen met jullie geld. Om richting de eigen mensen te laten zien, kijk eens wat we doen met jullie geld. Want in Oekraïne is het ongeveer taak nummer 1 van de bevolking om aan crowdfunding voor het leger te doen. En er worden heel veel drones van gekocht, heel veel consumentendrones. Maar het is ook een signaal richting Rusland. En dan kom je een beetje uit op die uitspraak ook van Reznikov. Dit is natuurlijk ook weer een vorm van misleiding. Want die drones die worden gepresenteerd, maar waar worden die dan ingezet straks bij dat tegenoffensief? Op welke manier? Ik geloof niet dat Reznikov de waarheid spreekt. Als hij zegt in april, mei gaat het gebeuren. Het zou ook zomaar van de zomer kunnen. Het is allemaal onderdeel van één groot spel. En daar horen die drones bij.
Ja. Nog eventjes naar Poetin. Want die heeft er aangegeven, Bernard, dat hij last heeft van de westerse sancties. Toch nog.
Er zijn twee dingen.
Ja.
In de eerste plaats, het gaat uitstekend met de werkgelegenheid.
Mm-hmm.
Dus ze hebben helemaal geen last van werkloosheid of dat soort dingen. Dat zal ook best kloppen, hoor. Maar hij zei ook, hij gaf toe dat de economie last begint te krijgen van westerse sancties. En voorspelde ook dat dat in de cijfers in de nabije toekomst zichtbaar zou gaan worden. Dat heb ik hem nog niet eerder horen zeggen.
Nee, dat is nieuw. Dus toch een beetje begint er wat scheurtjes in het bastion van het Kremlin te komen.
Nou, dat zou kunnen. Of, ja. of hij denkt, ik moet het volk vast voorbereiden op de volgende fase. Komen. Ja. Ja, en dat neigt steeds meer naar een moment van een gedeeltelijke of misschien wel gehele mobilisatie. Dus misschien dat het ook daarin past.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.